Goedenavond allemaal. Fijn u hier te zien. Ook u die thuis meeluistert, ook welkom op deze Bijbellezing. Ik werd nog gevraagd door de zendingscommissie om nog eens de aandacht erop te wijzen. Het heeft ook in het kerkbad gestaan, maar dat de aanstaande zaterdag is er de zendingsmiddag. Klassikale zendingsmiddag in Rotterdam. En bijzonderheden vindt u in het kerkbad, maar van harte aanbevolen. We gaan beginnen met het zingen van Psalm 67 en we zingen de versen 2 en 3. Psalm 67, 2 en 3. De volken zullen u belijden, o God, u loven altezaam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. En de volken zullen, Heere, u loven, o Heer, u loven altemaal. Dat is 67, 2 en 3. zullen we met elkaar lezen uit Marcus hoofdstuk 13. Marcus 13 en we lezen de versen 24 tot en met 37. Dat is een gedeelte dat we vanavond willen overdenken. Dat is voor de derde keer dat we Marcus 13 overdenken. Marcus 13, te beginnen bij vers 24. Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren des hemels zullen daaruit vallen. En de krachten die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien, komende in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En als dan zal hij zijn engelen uitzenden en zal zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer nu zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het nabij voor de deur is. Voorwaar ik zeg u dat dit geslacht niet zal voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Maar van die dag en die uren weet niemand, noch de engelen die in de hemel zijn, noch de Zoon dan de Vader. Zie toe, waakt en bid, want ge weet niet wanneer de tijd is. Gelijk een mens buitenslands reizende zijn huis verliet en zijn dienstknechten macht gaf en elk zijn werk en de deurwachter gebood dat hij zou waken. Zo waakt dan, want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal, des avonds laat of ter middernacht of met het hanengekraai. Of in de morgen stond, opdat hij niet onvoorziens komen en u slapende vinden. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen waakt. Zullen we een zegen van de Heer vragen? Barmhartige, machtige Heere, het past ons u te danken voor uw heilig woord. Dat wij dat weer met elkaar mogen overdenken tijdens deze Bijbellezing. We mogen weer verschillende teksten uit uw woord bij langs gaan. En proberen daar ook onderwijs uit te ontvangen en geestelijk voedsel. Heren, wij bidden u, wilt u zelf in ons midden zijn? We vragen uw zegen. We bidden dat dit gedeelte mag openvallen. En dat wij er waardevolle lessen uit mee naar huis mogen nemen. En dat we mogen luisteren. En dat we opgewekt mogen worden om u te zoeken. Dat we in deze tijd mogen staan. Terwijl we weten dat we niet van deze wereld mogen zijn. Maar dat we uitzien naar een andere tijd. De beste dagen die nog komen voor hen die u lief hebben. Wij bidden u, Heere, wilt u zo ons nabij zijn. Gedenkt u hen die thuis meeluisteren, schenk ook hen een zegen. We willen u bidden voor broeder en zuster Jaap en Corrie Slui. Wilt u hen gedenken in uw trouw, in uw kracht, in uw troost. Willen ieder van ons gedenken, om Jezus wil. Amen. Dus u weet, de achtergrond is dat de discipelen de Heer Jezus gewezen hebben op de prachtige tempelgebouwen. En dat de Heer Jezus toen gezegd heeft, al deze gebouwen, er zal geen steen op de ander van blijven staan. En de discipelen vroegen hem vervolgens, wanneer zal dit dan gebeuren? En daaraan gekoppeld, wanneer zal het einde van de wereld zijn? Want de verwoesting van de tempel, dat was het heiligdom waar de Heere woonde. Als de Heere zijn heiligdom gaat prijsgeven, nou dan zal zeker ook heel de wereld ophouden. Dan stort alles in. En zo gaat de Heere Jezus dan de vraag beantwoorden. Hij geeft tekenen van zijn wederkomst. Hebben we in het eerste gedeelte gezien. Vervolgens van in de versen, dat is de versen 5 tot en met 13. En vervolgens de versen 14 tot en met 23 hebben we gezien de tekenen aangaande de verwoesting van Jeruzalem. En hoe het dan zou zijn, hoe de verdrukking van het Joodse volk zou beginnen. En nu krijgen we dan het laatste gedeelte, versen 24 tot en met 37. En dat gaat dan over de wederkomst, het feitelijk terugkomen van de Heere Jezus. Want hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Handelingen 17, vers 31 getuigt het ons daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. En zo zien we heel duidelijk, het Nieuwe Testament leeft in die verwachting van de tweede komst van de Heere Jezus. 2 Thessalonicenzen 1 vers 10, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven. En zo is er een verwachting, een uitzien van Gods kerk, van hen die de Heere kennen, ze weten, al beseffen ze dat niet genoeg en al leven ze daar ook niet genoeg bij. En al kunnen ze zich ook niet voorstellen en al zijn ze nog verbonden aan dit leven, aan deze wereld, toch weten ze door het geloof, de beste dagen komen nog. En dat zijn dan de dagen waarop de Heer Jezus zal terugkomen en heel zijn volk tot zich zal brengen in de heerlijkheid. Dus de verwachting van heerlijkheid en vreugde. En dat zie je door heel het Nieuwe Testament heen. Gods kinderen zijn adventsmensen. Ze zien uit naar de toekomst. Hier beneden is het niet. 1 Johannes 3 vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien, gelijk hij is. Dat is de tweede komst van de Heere Jezus. Een dag van zeer grote vreugde voor de kerk. Maar nu horen de eerste en de tweede komst van de Heere Jezus, die horen bij elkaar. Die kunnen niet van elkaar gescheiden worden. De een roept om de ander. De andere komst. Zo zal de Heere Jezus terug moeten komen om de levenden en de doden te oordelen. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Openbaringen 1 vers 7. En we hebben het gezongen in Psalm 67. De volken zullen u, o Heere, belijden. Ze zullen u loven. En wanneer zal dat gebeuren? En ieder zal de Heere de eer moeten geven. Dat zal uiteindelijk vervuld zijn op de jongste dag. En daar ziet nou heel het Nieuwe Testament naar uit. Daar eindigt ook het boek Openbaringen mee. Openbaringen 22 vers 20, die deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom haastiglijk. Amen. Hoe vaak denken wij er eigenlijk over na? Over de wederkomst van de Heer Jezus. Het lijkt ook zo ver bij ons vandaan. En toch zullen we het meemaken. Dat wij opgewekt zullen worden uit het graf. En hem zullen zien. Of wanneer wij de Heere lief hebben, dat we in een punt des tijds veranderd worden. Wanneer we nog leven, wanneer de Heer Jezus terugkomt. Maar hij komt terug. En hij komt plotseling terug. Plotseling. En daarom spreekt de Heer Jezus hier ook over waken. En zegt hij dat we niet mogen slapen of sluimeren. De Heer Jezus waarschuwt. Want ze zullen zijn als ze waren in de dagen voor de zondvloed. Etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende. Tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. En bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Hij zal plotseling komen. Hij zal ook zichtbaar komen. Heel de mensheid zal hem zien. U en ik. Het is niet voor te stellen. Maar wij zullen hem zien. Laat er maar rekening mee houden. En de Heer Jezus komt ook terug met grote heerlijkheid en eer. In vers 26 lezen wij het hier dat de Heer Jezus terugkomt met grote kracht en heerlijkheid. In de Matthäus 25, vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Hij komt met de wolken des hemels. Komende in de wolken, zegt vers 26. En wat betekent dat? Dat betekent eer. Dat gaat terug op Daniël 7. Dat de Zoon des Mensen, hij kwam met de wolken. Dat is eer en heerlijkheid. De Heer Jezus komt ook terug met grote tekenen. Vers 24 zegt hier dat de zon verduisterd zal worden. De maan zal haar glans, haar schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen vallen. Daaruit vallen. De krachten die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien. Komende in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En dat zal zo heerlijk zijn voor het geloof. Want het geloof ziet in hem degene die een volledige verzoening voor de zonden bewerkt heeft. En een volkomen gerechtigheid. Het zal een verlangen zijn, een liefdevol zien zijn voor Gods kinderen. En zo mag het geloof ook nu zijn in de strijd van het geloof. En zo mag het geloof uitzien naar de tweede komst. We zijn niet zo gewoon om de tweede komst van de Heer Jezus als een heilsfeit te zien. Strikt genomen is dat het ook niet. Want het heil is verdiend. De Heer Jezus heeft gezegd, het is volbracht. En toen is hij opgestaan. En toen is hij naar de hemel gegaan. Maar toch hoort daar wel bij de wederkomst. Want dan zal het heil van Gods kinderen volmaakt zijn. Dan zullen al zijn kinderen een nieuw lichaam krijgen. Dan wordt alles vernieuwd, hemel en aarde wordt vernieuwd. Het zal een heerlijke dag zijn voor hen die hem lief hebben. En daarom belijden wij dat de Heer Jezus terugkomt. Om te oordelen de levenden en de doden. En omdat het zo'n heerlijke dag zal zijn voor de kerk, daarom heeft Guido de Breg getuigd in de Nederlandse geloofsbelijdenis, de laatste regels, daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus onze Heer. En zo moet de kerk van de Heere Jezus zijn komst verwachten. Een actief verwachten. Niet passief, niet gelaten, niet voor ons uitschuiven, maar waakzaam te zijn. En er rekening mee houden dat de tijd kort is. Het is nog een korte tijd en dan zal het gebeurd zijn. En daarom, wanneer Paulus uitgelegd heeft in 1 Korinthe 15 hoe het zal zijn bij de toekomende opstanding van de doden en de wederkomst van de Heere Jezus, dan trekt hij deze conclusie in vers 58, het laatste vers van 1 Korinthe 15. Zo dan, mijn geliefde broeder, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. En uw arbeid is niet ijdel in de Heere, omdat de Heere terugkomt. En daarom moet zijn kerk nu verkondigen, bekering en vergeving van zonden in zijn naam onder alle volkeren. Want hij komt terug om te oordelen. De levenden en de doden. En hier in Marcus 13 ligt het accent hierop dat de Heer Jezus zijn uitverkorenen zal vergaderen. Hier wordt niet zoveel over het eindoordeel van de goddelozen gesproken. Het hoort er onlosmakelijk bij. In vers 22 spreekt hij over de verleidingen. Zo het mogelijk ware ook de uitverkorenen verleid zouden worden. De Heer Jezus spreekt in vers 12 en 13 over de bestrijdingen, het overleven van elkaar. Maar wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Maar hierin, vanaf vers 24, richt zich toch meer de dag van de wederkomst op de redding van al de uitverkorenen. De Heer Jezus spreekt hier niet zo concreet over het eindoordeel. Het hoort er wel bij. Want dat houdt het in. Hij komt terug om te oordelen. De levenden en de doden. Maar het gaat hier wordt benadrukt de uitverkorenen. In vers 27. En als dan zal hij zijn engelen uitzenden. En zal zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. Uit de vier winden van het uiterste der aarde. Tot het uiterste des hemels. Hij zal zijn engelen uitzenden. Die zullen de uitverkorenen vergaderen. Dat zijn de levenden. De Heer weet precies waar ze zijn. Maar het zijn ook de doden. Die worden opgewekt. Die worden ook vergaderd. En het zal worden één volk. Eén volk. Dat buigt voor de Heer Jezus. En de Heere zal voor zijn volk zorgen. Hij zal hen bijeen vergaderen. Hij zal hen beschermen. Hij zal hen brengen buiten het oordeel. Lot werd verlost uit het oordeel van Sodom. Noach werd bewaard met de zijnen voor het oordeel over de wereld. En hier zal zijn volk ook niet in het oordeel komen. Ze zullen bij hem zijn. En wanneer er dan gesproken wordt in vers 24 over de zon en de maan en vers 25 over de sterren die uit de hemel vallen, die zullen allemaal ophouden te bestaan, dat betekent dat alles tot een halt komt. Het aardse huis zal ineenstorten. Zon en maan schijnen niet meer en daarmee houden ook de tijden op. Het zal een hemelbeving zijn. Als er nou een aardbeving is, dan kan de aarde wel doorheen. Of als er nou een zeebeving is, of een tsunami, of een grote vloed, dan kan de wereld wel overleven, maar een hemelbeving, dat zon en maan en sterren vergaan, dat overleeft de aarde niet. In het Oude Testament worden deze kosmische tekenen van zon en maan die niet meer schijnen, dat ziet op het eindoordeel. De Heer Jezus komt terug om gericht te oefenen. En dan verbleekt alles. Hij komt toch terug met de wolken, met heerlijkheid. En nu verschijnt de Heer Jezus zelf. En het accent ligt hier op de troost voor zijn uitverkorenen. Wat een vreugde zal dat zijn voor hen die de Heer Jezus hebben leren liefkrijgen. Die hem hebben leren kennen. Die hem gezocht hebben in het leven. Wat een vreugde. Hij zal komen met de wolken des hemels. Zijn komen zal zijn met de glanzende engelen. Hij zal komen als de bliksem. Zoals de bliksem schiet van de ene kant van de hemel naar de ander. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En wat zal dit een heerlijkheid zijn voor Gods kinderen. Heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. En elk oog zal hem zien. En allen moeten belijden en erkennen dat hij heerlijk is. Majesteitelijk. En vooral degenen die hem hebben leren lief krijgen. Ze zullen beseffen dat hij werkelijk de heerlijkste is. En allen die niet in hem wilden geloven, ze zullen in een ogenblik beseffen de waarheid. Dat de Heer Jezus wel alle macht heeft en altijd gehad heeft. Dan zullen er geen atheïsten meer zijn. Dan zullen er geen ongelovigen meer zijn. Dan zal iedereen het weten dat Jezus Here is over allen. En dat verzinnen wij maar niet. Dat bedenken wij niet. Dat staat in het woord. Dat is het fundament. En dan zullen de doden opstaan. De zee zal de doden geven die in haar zijn. De graven worden geopend. De doden komen voort. En de Heere zal zijn uitverkorenen vergaderen. En wie zijn die uitverkorenen? Nou, dat zijn degenen die God uit soevereine liefde getrokken heeft tot zijn Zoon. Dat zijn degenen aan wie de Heere God zijn Zoon geopenbaard heeft. Dat zijn de uitverkorenen. En zij worden gezaligd, zij worden gered. De Heer is altijd de eerste. Hij trekt, hij is ook de laatste. Want als de Heer Jezus terugkomt als de laatste, zal hij al de zijnen opstaan. In het punt des tijds veranderen. Hij was de eerste in hun leven die hen trok en hij is ook de laatste. En het is allemaal Gods vrije, soevereine genade. En wanneer u behoort tot de bruid van Christus, wil dan nooit vergeten, het was alleen maar genade. Geen enkel verdienste in u. Niet omdat u wat beter was. Niet omdat u wat meer gebeden had. Of wat meer oplettend was. Het is enkel genade. De Heer ging anderen voorbij. Die liever waren dan u. Die beter waren dan u. Want genade valt vrij. En al die uitverkorenen, Gods Heilige Geest woont in hen. Ze zijn getrokken tot de Heer Jezus Christus. Ze zijn getrokken uit deze zondige wereld. En wanneer de Heer Jezus terugkomt, dan zal er een scheiding komen. Op aarde leefden ze altijd met de ongelovigen samen. Soms hebben ze daar ook onder geleden. Maar dan zal er een scheiding zijn. De Heere zal zijn uitverkorenen vergaderen. En al die ongelovigen, allen die Gods kinderen tegengewerkt hebben, ze zullen dan beseffen dat het te laat is. Er zal geen tijd dan meer zijn tot bekering. Maar nu we het toch over die uitverkorenen hier hebben, uit vers 27... Zijn ze te herkennen? Kennen wij de uitverkorenen? Wat zegt de schrift daarvan? Wie zijn dat, die uitverkorenen? Zeggen ze dat van zichzelf? Lopen ze parmantig door het leven en zeggen wij horen bij de uitverkorenen? Daarom is alles goed? Nee, dat doen ze niet. Wie zijn die uitverkorenen? De Heere geeft er een beschrijving van. In Lucas 18, vers 7. Daarom schrijft de Heere zijn uitverkorenen zijn degenen die dag en nacht tot hem roepen. Misschien denken ze van zichzelf, het is met mij niks. Ik mis zoveel. Mis bekering. Ik mis zondekennis. Ik mis blijdschap in de Heere. Ik ben zo arm. Ik mis zoveel. Maar ze kunnen het niet nalaten. Om dag en nacht te roepen tot de Heere. Dat is een kenmerk, zegt de Heere Jezus, van de uitverkiezing. Hartelijke gebeden. Dat zijn de mensen die hun zwakheid zien. Die hun zonden zien. Die zien dat ze niets kunnen zonder de Heer in hun leven. En daarom hangen ze juist de Heere Jezus aan. Ze zoeken de verzoening en de vergeving van zonden buiten zichzelf in hem. Ze hebben geleerd om te roepen en te dorsten naar de levende God. Ze kunnen niet zonder hem. Ze hebben zijn genade nodig, zijn hulp, zijn kracht, want ze zijn zelf zo zwak. Ze worstelen tegen de zonde. Ze falen daarbij ook nogal eens. Hebben ze verdriet van, dat belijden ze. En ze moeten strijden tegen de vorst der duisternis. Daarvoor hebben ze de Heer Jezus nodig. Dat zijn die uitverkorenen. En dan wijst de Heer Jezus in vers 28 op de vijgenboom. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer nu zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. De vijgenboom. Er stonden veel vijgenbomen op die olijfberg waar de Heer Jezus nu is. En het was het paasfeest, dat is het voorjaar. Zomer komt eraan. Dus al die vijgenbomen zijn aan het uitbotten. Die schieten in het blad. De zomer staat voor de deur. En de zomer staat hier dan niet voor vakantietijd. Maar de zomer staat hier voor oogsttijd. De oogst komt eraan. Als we weten het voorjaar komt, dan wordt er straks in de zomer geoogst. En als wij de tekenen van de tijden zien, dan mogen we weten, straks worden Gods kinderen geoogst, bijeenvergaderd. En daarom is het zo nodig voor ons om te letten op de tekenen van onze tijden. We zien hoe de wetteloosheid toeneemt. We zien hoe de aarde als het ware moe wordt. Om al de goddeloosheid nog te dragen. Moe wordt van het rumoer der volken. De natuur kreunt in barensnood. Er is zoveel onschuldig bloed vergoten. In de laatste eeuw. En het gaat maar door. Zoveel onschuldig bloed vergoten. We moeten op de tekenen letten. De verkilling van de liefde. De verkondiging van het evangelie door alle volkeren. Israël, let op de vijgenboom. En alzo ook gij, vers 29, wanneer gij deze dingen zult zien, geschieden, zo weet dat het nabij voor de deur is. Deze dingen, er zijn die tekenen die de Heer Jezus hiervoor in dit hoofdstuk genoemd heeft. Over zijn wederkomst en ook over de verwoesting van Jeruzalem. zijn twee serie tekenen eigenlijk. Weet dat het nabij is voor de deur, voorwaar. Dan gaat de Heer Jezus nog iets benadrukken, op twee manieren. Gaat de Heer Jezus de waarheid van wat hij gesproken heeft benadrukken. Eerst in vers 30, voorwaar ik zeg u dat dit geslacht niet zal voorbijgaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Wat betekent dat? Al deze dingen en dit geslacht, wat betekent dat? Het geslacht is de mensen die daar nu leven. Een geslacht duurt ongeveer zo'n 60, 70 jaar. Nou, binnen 40 jaar zal Jeruzalem totaal verwoest worden. En dan zal de onderdrukking van het Joodse volk beginnen. En dat duurt voort tot in onze tijd toe, die onderdrukking van het Joodse volk. Dat ze buitengesloten worden, alleen gelaten worden. Dat ze allerlei smaad en schimp te krijgen, te incasseren krijgen. Dat gaat door tot op de dag van vandaag. Maar dat zal beginnen, zegt de Heer Jezus, tijdens dit geslacht. Dit geslacht zal niet voorbij gaan, totdat al deze dingen geschied zijn. En om dat nog eens onder woorden te onderstrepen, vers 31, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Dus, twee onderstrepingen, dit geslacht het zal niet voorbij gaan en hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. En daarom moeten we maar niet kijken wat wij mogelijk achten of wat wij vinden. We moeten ons houden aan Gods woord. Daar ligt nou alles in. En vers 32. Maar van die dag en die uren weet niemand. Waar heeft de Heer Jezus het hier over? We moeten goed lezen. We moeten onderscheid maken tussen vers 30, al deze dingen. Vers 32, die dag. Het zijn twee verschillende dingen. Al deze dingen richt zich op de verwoesting van Jeruzalem. Dit geslacht zal niet voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Maar van die dag weet niemand. Dat is de dag van de wederkomst. Wanneer de Heer Jezus terugkomt. En die dag en dat uur is door God de Vader bepaald. Alle dingen zijn door hem en uit hem en tot hem. De Heere God bestuurt en regeert alle dingen en hij bepaalt de exacte tijd wanneer alles geschieden zal. Ook de dag van de wederkomst van de Heere Jezus. Dus hier zien wij diepe wijsheid in. En genade. Aan de ene kant moeten de gelovigen niet proberen die tijd te berekenen. Dat weten wij niet, kunnen we niet berekenen. Maar aan de andere kant moet er een voortdurende verwachting zijn dat de Heer Jezus terugkomt. En zo mogen de gelovigen bewaard worden voor wanhoop. En zoeken om dicht bij de Heer te leven en trouw te zijn. In wat God ons te doen geeft. En zo zal er dan ook verwachting zijn. Omdat de Heer Jezus terug zal komen. En vervolgens zegt de Heer Jezus dan in vers 33. Zie toe, waakt en bid. Want ge weet niet wanneer de tijd is. Hij eindigt dan weer met de oproep tot de waakzaamheid. Daar is de Heer Jezus mee begonnen in vers 5. Zie toe dat u niemand verleide. Dat is ook waakzaam. En opnieuw hier in vers 33. Waakt en bid. Dus wat moeten Gods kinderen doen? Ze moeten bidden. Bidden om daarin te volharden. Om de gemeenschap met God te kennen. Wat is nou het nodige, wat is nou het allerbelangrijkste in het geloofsleven? Dat is de persoonlijke gemeenschap met Christus. De ontmoeting met Christus. Dat is nodig. Als dat er is, dan is het geloof levendig. Als dat er is, dan kan iemand staan in het geloof. En daarom bidden. Daarom de Heere zoeken. En het leven bij hem zoeken. Zoals de Heer dat ook gezegd heeft in zijn woord. Bidden, daarin volharden. Om de gemeenschap met God te kennen. En niet meegetrokken te worden met de dingen van dit leven. En van deze wereld, om daar ons hart op te zetten. En om daarop te zeggen dat nou alles is. Daarnaast moeten ze werken. Taak uitvoeren die de Heere ons te doen geeft. En daarbij moeten we waken. Om niet verleid te worden door de wereld, de duivel of ons eigen vlees. Dus wat moeten wij doen? Bidden, werken, waken. Over dat werken gaat de Heere Jezus nog even verder. In vers 34. Gelijk een mens buitenslands reizende zijn huis verliet en zijn dienstknechten macht gaf en elk zijn werk en de deurwachter gebood dat hij zou waken, zo waak dan. Dat waken, dat staat hierop. Het werk wat die mannen moeten doen, die knechten van die heer die weggegaan is, ze moeten hun verantwoordelijkheid in acht nemen en waken en werken op de plaats waar de Heer hen gesteld heeft. Ze krijgen allemaal werk te doen. Die man die gaat naar het buitenland, geeft zijn knechten de taak op zijn huis te passen. Ze krijgen allemaal een taak. Het onderhoud van de tuinen, van het huis enzovoort. De nadruk ligt hier niet op het wachten totdat hij terugkomt. De nadruk ligt hier niet op het hem opwachten, maar de nadruk hier ligt op het beheren van het toebetrouwde bezit. Het accent ligt hier op de taak die de Heere geeft. De taak die de Heere zijn volk geeft, elke dag opnieuw trouw te zijn. Om onze verantwoordelijkheid te kennen. De tijd die ons nu rest is een tijd van werken. Trouw zijn in wat de Heer ons te doen geeft. Ik las een voorbeeld van John Wesley, de opwekkingsprediker uit Engeland. En ze vroegen hem, als nog morgenavond de Heer Jezus zou terugkomen, wat zou u dan morgen overdag doen? Hij haalde zijn notitieboekje tevoorschijn. En dan had hij allemaal afspraken, preekafspraken. Maar hij preekte verschillende malen per dag. Hij zegt, Hij las het allemaal voor. Hij zei, dat zijn de preekafspraken die ik zo moet doen. Dat ga ik allemaal afwikkelen. En dan komt de Heer Jezus terug. De bedoeling, trouw te zijn in het werk. In de roeping die de Heer ons te doen geeft. Met waken en bidden. En dan zegt de Heer Jezus ook zo waak dan, want ge weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal. 'S avonds laat of ter middernacht of met het hanengekraai of in de morgenstond, opdat hij niet onvoorziens komen en u slapende vinden. Ja, die eigenaar die komt terug, maar normaal zou een eigenaar niet terugkomen midden in de nacht. In het oosten, daar werd 's nachts niet gereisd. Het was te gevaarlijk. Kuilen en stenen, je zag niets voor je voeten en ze reizen 's nachts niet. Maar hier zegt de Heer Jezus, hij kan elk moment terugkomen. 'S nachts, begin van de avond, maar ook middernacht of de hanenwacht van 12 uur tot 3 uur 's morgens. Of de vroege wacht van 3 uur 's morgens tot 6 uur 's morgens. We weten het niet, opeens. zal de Heere Jezus er zijn. Opeens. En wat ik u zeg, u, wie is die u? Dat zijn de vier discipelen. Petrus, Andreas, Johannes en Jacobus, vers 3. Zij kwamen tot hem en ze vroegen hem, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? De Heer Jezus geeft antwoord. En wat ik u zeg, dat zeg ik allen. Waakt, dat zeg ik allen. Want we zien hier de ontzaglijke werkelijkheid van de wederkomst van de Heer Jezus. Om te oordelen de levenden en de doden. En daarom waakt, opdat, vers 36, hij u niet slapende vinden. En dat hij niet onvoorziens komen. Dus zonder dat u hem verwachtte dat hij opeens komt. Dat u bezig bent met verkeerde dingen. Dat u moet schamen. De heerlijkheid van de Heere Jezus wanneer hij terugkomt. Dat zal groot en machtig zijn. Het zal de tijd van het eindoordeel zijn. En er zal een rechtvaardig oordeel zijn. De schrift schrijft er meer over. Openbaringen 20, vers 12. En ik zag de doden klein en groot staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Dat gaat gebeuren. Op dit moment. Opeens begint het. De bazuin zal blazen. En dan komt de Heer Jezus terug. Hij gaat de mensen oordelen. Uit de boeken. Zegt de Openbaringen 20. Wat zijn die boeken? Het boek van het geweten van de mens. Het boek van Gods alwetendheid. Het boek van Gods heilige wet. Ook het boek van Gods heilig evangelie. Waarin uitgelegd wordt de verzoening en de genade over de schuld van de mens. En dan zullen onze levens gelegd worden naast deze boeken. En dan zal er voor ons zijn dat we of veroordeeld worden, of dat wij verheerlijkt worden. De verheerlijking zal niet voor te stellen zijn. Zo heerlijk. Zo groot. Zo machtig. Ja, waar is dat mee te vergelijken? Ik las een beeld ergens in een boek van een rups. Een rups die woonde op een groene kool. En zijn leven lang kroop hij rond dat groene kool. En daar at hij en daar sliep hij. En daar bleef hij. Dat was zijn wereld, die groene kool. En op een gegeven moment kruipt er een andere rups op die groene kool en vertelt hem, kijk, zoals het nu is, zo blijf je niet. Want straks, dan ga je een kokon om je heen weven. Hier onder deze kool ga je jezelf verstoppen. En dan moet je wachten. En na verloop van tijd kom je uit dat kokon. En dan ben je helemaal veranderd. Heb je vleugels met prachtige kleuren. Dan ben je niet groen meer. Maar dan heb je schitterende kleuren. En dan kom je uit dat kokon en dan vlieg je in een nieuwe wereld. Zo mooi, vol bloemen. En je bent vrij om te gaan waar je wilt. Dat kun je nou niet voorstellen. Je zit nou in dit, op deze groene wereld, die kool. Maar dat moment komt. Dat konden ze niet voorstellen. Maar het gebeurt. Wij kunnen ons ook niet voorstellen wat het betekent om een lichaam te hebben zonder pijn. Een lichaam zonder verdriet en zonder gebrek. En om de Heere volkomen te kunnen liefhebben. Om als de engelen Gods te zijn. En dan zullen we ook echt niet meer terugkijken naar hoe het was op aarde. Het zou zo heerlijk zijn. En zo mogen Gods kinderen weten dat zoals ze nu zijn, zo blijft het niet. Ze worden veranderd. Maar het duurt zo lang, hè? Waarom duurt het nou zo lang? Nou, u weet die tekst uit Petrus. De Heere vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar dan opeens zal het er zijn. De volgende vers, 2 Petrus 3 vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandende zullen vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. En dat zal een oordeel zijn over de goddelozen. Dat benoemt de Heere Jezus hier niet zo concreet, als ik het goed zie. Maar als we schrift met schrift vergelijken, dan hij komt terug om te oordelen. Om daar ook een voorbeeld van te gebruiken. In Italië, daar is een verlaten stad. Daar woont niemand meer. Het is eigenlijk een verloren stad. Het was ook bijna 1700 jaar lang een vergeten stad. Maar 2000 jaar geleden was het een zeer welvarende stad in de baai van Napels. In de baai van Napels, daar was een overvloed aan vis. En vlakbij was een vlakte waar ze stenen konden uithouwen voor gebouwen. En vlakbij was ook de berg Vesuvius. Daar waren prachtige naaldbomen, wat goed timmerhout gaf. De mensen hadden daar gewoond voor eeuwen, eeuwenlang. De naam van die stad, Pompeji. U kunt er nog doorheen lopen. U kunt nog de immoraliteit zien in de afbeeldingen die ze daar hebben. De baden, de arena's, overvloed van voedsel, u kunt de keukens nog zien. U kunt ook zien waar al die bakken met eten in was. Kunt ook de prostitutie, wordt ook aangewezen. En toen in het jaar 79 begon het een beetje anders. Vreemde dingen gebeuren daar. De stromen en bronnen, die waren opeens uitgedroogd. En er kwamen allerlei luchtbellen op in de baai van Napels. De mensen wisten niet dat het water bezig was om te verdampen vanwege hitte, niet ver onder de aarde. En hier en daar begon de grond ook wat te schudden. Nou hadden ze al wel eens vaker meegemaakt, aardbevingen. Maar het was nu anders. Want het viel de mensen op dat muizen en ratten en honden en de vogels, die waren bezig de stad te verlaten. Ja, de mensen hadden altijd gedacht dat dit een heel vredige berg was, de berg Vesuvius. En toen op 24 augustus, dat was precies de dag dat de Romeinen een feest hadden voor hun god van het vuur. Vulkaan heette die god. Omstreeks het middaguur, toen duizenden mensen bezig waren hun werk te doen op de boerderijen, op het veld buiten het dorp of in hun winkels, in het dorp of op hun werkplaatsen. En heel wat mensen waren bezig aan de middagmaaltijd. De potten met eten, ze hebben ze later nog wel teruggevonden. Opeens een verschrikkelijke uitbarsting, een geraas. En de top van de berg Vesuvius verdween in een ontploffing wat leek op een kernexplosie. En as en vulkanisch afval schoot 12 mijl hoog in de atmosfeer. En het viel neer met grote kracht. 18.000 inwoners kwamen om. En zij werden bedekt of door gloeiende lava of door rood gloeiend as. En binnen 24 uur was de hele landschap veranderd. En de mensen hebben het vergeten dat er ooit een stad was. Het was wel ergens opgeschreven, maar totdat ze per ongeluk weer terugvonden in 1740. De dag van het oordeel was gekomen voor Pompeji. Ze hadden de tekenen gehoord, gezien, maar ze dachten, het komt allemaal wel goed. Totdat opeens het oordeel kwam, als een dief in de nacht. Wij leven in dagen waarin de goddeloosheid gruwelijk toeneemt. Ik heb vandaag een exemplaar gekregen van het blad Time. En ik heb het doorgebladerd en gelijk weggegooid. Ik lees het meestal wel door. Ik heb het nou ook wat nieuwsberichten wel doorgelezen. Maar op de omslag, er stond een foto, ik wilde niet lang naar kijken, van een jongen. Ja, die leek op een meisje, of was een meisje, leek op een jongen. Het ging over transgender. Dat mensen hun geslacht veranderen. En ik blader zo door en er waren nog van die zulke foto's. Nou, je gooit het weg. Dat is de tijd waarin wij leven. Als u in een restaurant komt en u gaat daar praten met mensen en u zou zeggen dat mensen zouden zeggen, ja, ik heb een abortus gehad. Oh, goed. Ja, of ik heb een buitenechtelijke, ik heb een tweede liefde. Oh ja. Goed. Maar als u daar een sigaret zou opsteken in diezelfde restaurant. Oh, vreselijk, hoe durft u dat te doen? Ga weg, afschuwelijk. Dat is onze tijd. En mensen denken dat God niets doet. Dat God, ach, die is alleen maar om ons het goede te geven. Maar wanneer de mensen zeggen vrede en geen gevaar, dan zal een plotselinge verwoesting op hen komen. Zoals opeens een vrouw, opeens met barensweeën bevangen wordt. Het einde komt. Zijn wij er klaar voor? Bent u er klaar voor? Is het tijd voor een verandering? Heer, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. U hebt maar één ziel. Eén ziel die u of behouden of verliezen kunt. Maar het is toch vreselijk om een ziel te verliezen. Maar wat is het toch heerlijk om een ziel te behouden. De Heere roept ons, ook door dit gedeelte, om tot hem te komen. En die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Goed, dit zijn wat gedachten. Ook wat uitweidingen. Gericht op de tweede komst en het eindoordeel. Omdat de tekst daar gelegenheid toe geeft. Goed. Zullen we dan nu een psalm zingen? Psalm 98, vers 4. Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid, al het volk dat wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. 98, vers 4.
Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppeloor des Heeren oog. Hij komt om daar te richten. De wereld in gerechtigheid, al het volk daar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatig geleid.
Nou, het is nog 9:50. Dat is om 9:00 of zo naar huis gaan. Heb ik nog wat aan de avond? Hebt u nog een vraag? Of een opmerking? Ja, Arjan. Ja. Ja, dat is waar. Ik zal de opmerking even herhalen. Dat klopt hoor, dat wanneer de hemel en aarde zullen voorbij gaan en mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Dus daar, dat is om te onderstrepen de waarheid en ook de ernst van de woorden van de Heer Jezus. En daar hoort ook bij op de jongste dag. Ja, wat hebben die, ik moet denken weer aan Pompeji, wat hebben die mensen daar gedacht en gedaan en ze wilden wel wegvluchten. Hebben ze ook geprobeerd. Ze zijn naar het strand gegaan, maar ze konden niet wegkomen. Ze wilden vluchten. En op de jongste dag, wordt hierop gewezen inderdaad dat de mensen zullen roepen tot de bergen, tot de heuvelen, bedekt ons. Het is werkelijk een van de ernstigste woorden van de schrift. Zullen ze roepen. Ja. Zeker. Er is wel na de val van de Twin Towers in Manhattan is wel het voorbeeld gebruikt door verschillende Amerikaanse predikanten. Toen vluchten die duizenden mensen uit die Twin Towers. vluchten weg. Maar ze zeiden, als de Heer Jezus toen gekomen was, dan waren ze rechtsomkeerd gegaan. Zo ernstig is dat. Ja. Een andere gedachte of een opmerking. Goed. We kunnen naar huis gaan. Ik heb al tijd. Maar ik wil u niet uw tijd. Geen vragen meer? Opmerking? Goed. Dan zal ik volgen in het dankgebed. Ik dank u voor uw aandacht. Barmhartige Heere, zo hebben we weer voor de ernst gestaan van uw wederkomst. Een dag van zeer grote vreugde voor allen die op u hopen. Zoals Guido de Bray en zijn metgezel Peregrin de Lagrange gezegd hebben toen ze opgehangen werden, dat ze naar een feest gingen. Ze zouden hun koning ontmoeten vandaag. Heere, wat een geloof. Wil ons ook iets van dat geloof geven. Dat we uit mogen zien naar uw toekomst, die zo goed is. Heere, geven dat we uw komst zonder verschrikken hoeven te verwachten. Geef dat we daartoe dag en nacht u zullen aanroepen. En het leven buiten onszelf zoeken in u, de levende God. Heere, doe ons bidden. Leer ons te waken en geef ons kracht om dagelijks ons werk te doen. De roeping die u ons geeft in het leven. Maar help ons om ons dagelijks werk biddend en wakend te doen. Zo zullen we gezegend zijn. Heere, we bidden u voor de velen die u niet kennen. En wij danken u dat u nog de belofte niet vertraagt, maar langmoedig bent. En wij bidden u daarom ook nu of u de verkondiging van uw woord wilt zegenen. Of u nog velen nog wilt bekeren en redden. En dat uw huis vol mag zijn. En dat wij ook daarbij mogen zijn. Dat wij mogen leren om een levend getuige van u te zijn. Heere, hoor ons bidden. Ga met ons als we naar huis gaan. En zie ons aan in genade. Om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.